Luister goed naar wat Klaas zegt, want wat hij zegt is doorleefd.
Dat is zeker waar. Ja, we gaan het vandaag toevalligerwijs hebben over onverhoorde gebeden. En dat het soms ook maar goed kan zijn dat gebeden niet verhoord worden. Bijvoorbeeld als ze voor je gaan bidden dat je van een andere club gaat worden dan van Feyenoord. Amen. Heel goed. Heel goed. Lieve mensen. Voor de mensen die hier voor het eerst zijn in Leef. We hebben een jaarthema. Dat is The God of Miracles. De God van wonderen. Dat heeft Annemiek ontvangen uit Psalm 77. En de eerste twee maanden van het jaar hebben we volle bak gesproken over wie God is. Want hij is een God van wonderen. Dat is gewoon zijn wezen, zijn aard. We hebben gesproken over genezingen. We hebben gesproken over bevrijdingen. We hebben gesproken over doorbraken. En vorige week hebben we Robert de aftrap gegeven voor een soort een tussenthema, lijkt het eigenlijk wel. Een tussenthema dat heet In the Meantime. De tussenliggende periode. En ik zat over na te denken, wat is nou eigenlijk die tussenliggende periode? Want aan de ene kant heb je de belofte van God. En soms zit er een hele, hele lange periode tussen. Tussen de belofte en het zichtbaar worden van die belofte van God. En sterker nog, soms heb je wel eens de belofte. En zie je niet eens de belofte gestand worden. Zie je het niet eens uitkomen. Ik zei al, soms is het goed dat niet ieder gebed verhoord wordt. Ik zal even toelichten waarom ik dat zo zeg. Ik heb het al eerder gezegd, maar ik kom uit een heel klein dorpje. Onder de rook van Volendam. Wij hadden in het hele dorp hadden we 180 inwoners. Totaal. Allemaal oude mensen. En er stond ook een lagere school. Maar als je beseft dat er 180 inwoners op het hele dorp zitten, dan heb je natuurlijk ook heel weinig kinderen op school zitten. Ik zal je sterker vertellen, bij groep 6, 7, 8 zaten in één lokaal. Dus mijn broer die zat in zijn eentje in klas 7. Als hij dan op schoolreisje ging, ging hij in zijn eentje weg. Dus we hadden een hele kleine school. En ik ga het toch maar zeggen, daarmee is het aanbod meisjes ook zeer beperkt. Ik was 12 jaar en ik was tot over mijn oren verliefd op een meisje. Iris Olsen. Iris had de prachtige naam. Ja. Nou, ik zat even. Iris, best meisje hoor. Maar een van de twee was ze. En de andere was een paardrijmeisje. Dus die rook naar paard, vond ik. Dus het werd al heel snel werd het Iris. En Iris had die prachtige initialen. I.O. In opleiding, ja. Lady in opleiding. Maar bij ons thuis hadden we de gewoonte, op zondagavond keken we Studio Sport. En als dan de begintune van Studio Sport begon, dan zag ik het woord studio staan. En in het woord studio zat I.O. En dan keek ik naar die letters en dan was ik aan het visualiseren. En toen ik bad al, Heere God, wilt u ervoor zorgen dat ik met Iris ga trouwen. Iris Olsen. Nou, ik zou zeggen, godzijdank, het is niet gebeurd. Wist ik veel dat Marije op aarde rondliep? Hè? Het is het een beetje, je bent aan het bidden voor een Fiatje. En God, ik heb een Bentley voor je klaarstaan. Ja. Ja. Het is een blonde Bentley, notabene. My beautiful blonde Bentley. Maar weet je, we lachen erom, maar toch zit er een hele mooie, duidelijke, geestelijke les in. Wij bidden vaak met de kennis van dat moment. Wij bidden met de verlangens van dat moment. Wij bidden met het idee van, Heer, ik denk dat dit goed is, maar God weet allang wat veel beter voor je is. Dus, je kunt zeggen, dat was mijn preek, maar ik ga me er niet makkelijk van afmaken vandaag. We gaan een laagje dieper. Want hoe zit het eigenlijk als God beloftes geeft in zijn woord, maar ze worden niet direct beantwoord? Wat voor proces gebeurt er dan bij ons als mensen? En misschien maak ik hem nog wel wat pijnlijker, misschien nog wel wat dichterbij vandaag. Wat als God een belofte geeft en je ziet hem niet uitkomen? Hoe lang je ook wacht, hoe hard je ook bidt. Want soms zit een hele periode tussen de belofte en het zichtbaar worden van die belofte. En daarom vind ik het echt, Annemiek, glorie aan jou eventjes, heel wijs, heel pastoraal verstandig om te spreken over de tussenliggende periode als je het wonder nog niet ziet. Want ik heb gemerkt dat sommige mensen voelen zichzelf tweederangs gelovigen als ze om zich heen allemaal wonderen zien gebeuren, maar bij hun blijft het wonder uit. Dat ze overal doorbraken zien, maar bij anderen niet. En dat doet iets met je geloofsleven, dat doet iets met je wandel met God. Dus we gaan vandaag het wordt een pastorale preek. Om eigenlijk stil te staan bij die mensen die nog geen doorbraken ervaren hebben. Ja, het zijn legio voorbeelden in de Bijbel van mensen die lang hebben moeten wachten op doorbraken. Kijk even Jozef. Jozef zat jarenlang in de gevangenis voordat hij uiteindelijk onderkoning van Egypte werd. Jezus genas een man die had 38 jaar bij een poel gelegen in de hoop dat hij genezen zou worden. Dus daar zat 38 jaar moest hij wachten op een doorbraak. En vandaag gaan we kijken naar een man die minimaal 25 jaar moest wachten vanaf het moment dat hij de belofte kreeg totdat de belofte uitkwam. En dat gaan we doen aan de hand van Abraham. En ze denken, hé, die heb ik 2 weken geleden ook gehoord. Jazeker, Rian heeft er ook over gesproken. Aan de hand van In the Waiting. Miracles in the Waiting. Vandaag gaan we het hebben eigenlijk over Abraham. Hij krijgt op een gegeven moment een belofte van God. En je ziet een proces bij hem ontstaan. En dat proces is denk ik een blauwdruk voor ons allemaal. Misschien heb je wel een belofte gekregen van God. Je ziet hem nog niet uitkomen. En vervolgens gaat er een denkpatroon bij jezelf op gang komen. Er gaan handelingen bij jezelf in beweging komen. En ik denk dat we ontzettend veel kunnen leren van Abraham, ook om te voorkomen dat we grote fouten maken. Dus deze preek is eigenlijk bedoeld voor mensen wiens leven geen aaneenschakeling is van succesfactoren. Die niet altijd de doorbraken zien waar ze wel in geloven. Deze preek is voor iedereen die wel bidt, maar niet altijd verhoord ziet worden. En deze preek is ook voor mensen die wel de belofte hebben, maar hem nooit in vervulling hebben zien gaan. Ik zal eens bidden. Lieve hemelse Vader. Heer, we gaan vandaag een gevoelig onderwerp aansnijden. En ik wil u nu uitnodigen, Heilige Geest, om door de woorden heen te spreken, zodat u uw hart zichtbaar kan laten worden. Ik bid, Heer, dat als we doorbraken zien uitblijven, als genezingen nog niet zichtbaar worden, als herstel nog niet manifest wordt, Heer, dat we zullen schuilen bij u. U bent onze toevlucht, u bent onze hoop, u bent onze vrede. En ik bid zo, Heilige Geest, dat u komt en werkt in onze harten. Als we gaan kijken naar allerlei processen die in een leven op gang kunnen komen en die soms zo herkenbaar zijn. Heer, het is uw dienst. Amen. 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 Ieder mens heeft verlangens. En vaak zijn die verlangens gekoppeld aan een stukje zingeving. Dus het hebben van een verlangen is helemaal niet verkeerd. Sterker nog, het verlangen kan door God in jou gelegd zijn. Ik heb een aantal verlangens opgeschreven waar we als mensheid, als mens in het algemeen, naar kunnen verlangen. Je kunt bijvoorbeeld verlangen naar waardevolle vriendschappen. Heel belangrijk in het leven. Je kan verlangen naar een huwelijk. Of een baan waar je plezier in hebt. Je kan verlangen naar kinderen, een fijne relatie. Je kan verlangen naar gezondheid. Je kan het verlangen hebben om ergens bij te willen horen, bij een gemeenschap. Of je wil misschien van betekenis zijn, het toe doen. Misschien wil je wel financieel gezond zijn. Of wil je dat de kerk groeit of dat je bedrijf groeit. Weet je, dat is allemaal hele gezonde verlangens. En over veel van deze verlangens heeft God ook allerlei beloftes gedaan in zijn woord. En iemand heeft ooit een keer onze generatie vergeleken met de magnetron-generatie. Want de magnetron-generatie, dat is de generatie die niet van koken houdt, maar wel van het eindproduct. Met andere woorden, je doet de magnetron open, je zet je eten de 2 minuten in en ping, het is klaar. Wij zijn de magnetron-generatie. Dat komt ook omdat alles in ons leven is beschikbaar, voorhanden. Ik weet niet of je wel eens aan het bellen bent met een callcenter. Als je dan 7 minuten in de wacht staat, dan denk je, 7 minuten in de wacht, hé. Maar goed, dat is 7 minuten op de eeuwigheid. Maar wij zijn een generatie die, wij willen instant oplossingen. En zo is het ook vaak met ons gebedsleven. Als we bidden, dan willen we gelijk de doorbraken zien. We willen gelijk, als we gebeden hebben, het antwoord van God en dan kunnen we weer door. Dan kunnen we afvinken van ons gebedslijstje. Zo, hartstikke idee, we gaan weer verder. Maar we zien niet altijd direct resultaat. En dat kan best wel een intens, ingrijpend proces op gang brengen. Ik zal straks het over mijn eigen leven delen. Maar we gaan vandaag kijken naar Abraham. En de Bijbel zegt over Abraham, hij is de vader van alle gelovigen. Dus als we eigenlijk geloof willen ontvangen, dan mogen we kijken naar het leven van Abraham. Hij is de Nestor, de pater familias, de vader van alle gelovigen. En we gaan kijken naar de belofte die Abraham krijgt en de termijn die ertussen zit en wat hij daartussenin allemaal aan het uitspoken is. Nou, ik denk dat het proces van Abraham een soort blauwdruk is voor ons leven. Laten we beginnen. Ja? Genesis 11. Ik lees het voor, want het is maar een heel korte tekst. Genesis 11, vers 30. Mocht je je Bijbel bij hebben, kun je meepakken. Dit is nog voordat überhaupt het verhaal van Abraham in beweging komt. Dan is eigenlijk het hoofdstuk ervoor, zegt de schrijver al het volgende in vers 30. Ja, ik heb hem toch in mijn Bijbel. Ik was bang dat hij eruit gevallen was. Er staat, Sarai was onvruchtbaar. En mocht je niet weten wat het betekent, er staat erachter, komma, zij had geen kinderen. En het is zeg maar net alsof de schrijver gaat vertellen, joh, ik ga je nu meenemen in een gebeurtenis van het leven van een man die later de vader van alle gelovigen genoemd wordt. En er komt een belofte over vruchtbaarheid op zijn leven. Maar dit is even het uitgangspunt. Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen kinderen. En dan staat er eigenlijk, ik ga je even meenemen in een soort vogelvlucht. God verschijnt aan Abraham en dan doet hij hem drie beloftes. Heel concreet drie beloftes. Hij zegt in eerste instantie, Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Onthoud, Sarai was onvruchtbaar. Ik zal je dit land geven. Onthoud dat ook even. Dat was heel erg leuk. Abraham was een nomade, een soort zigeuner, iemand die rondtrok. En God zei op een gegeven moment, ik ga je een bestemming geven. In dit land krijg je een deel toegewezen. En de derde belofte is, in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dat spreekt over de komst van Jezus. Door Jezus worden we allemaal gezegend, kunnen we allemaal gered worden. Daar komen we nog even op. En we gaan kijken naar vandaag, naar de belofte en die hele, 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 hele lange tijd voordat die belofte zichtbaar wordt. Nou, ik ga dat aan doen aan de hand van een overzichtje. Dus komt hier op de beamer. Ik heb het boven gezet, de lange weg naar het wonder. Nou is het misschien een wat klein scherm. Na de dienst kunnen we ook bidden voor genezing van staren bijvoorbeeld. Tot die tijd ga ik het even uitleggen wat er staat. Dit is een grafiek. We gaan straks de grafiek doorlopen. Iedereen weet dat een grafiek een x-as heeft, dat is de horizontale lijn, en een y-as, de verticale lijn. De x-as, dat staat voor het tijdsbestek. We weten dat Abraham 75 jaar oud was toen hij de belofte kreeg. En we weten ook dat hij 100 jaar oud was toen het wonder zichtbaar werd in zijn leven. Hier gaan we een aantal fases van zijn leven bekijken. Dat heet in the meantime, past toevallig bij het thema. Op de y-as zie je het woord, ja, ik heb het nog even genoemd, geluk. Je kan het ook zijn happiness factor noemen, zijn blijdschap. Je kunt het zien vanaf die hoek, anders zal ik het nog toelichten. Maar we gaan dus aan de hand van deze grafiek gaan we kijken naar een aantal processen in het leven van Abraham, totdat uiteindelijk het wonder zichtbaar wordt. Nou, Abraham. Ik had net gezegd, hij kreeg een stuk land toebedeeld in de In de belofte. Ik moet even toelichten. Er staat T min G is K. Dat betekent dus tijd minus geluk staat gelijk aan K. Waar K voor staat, kom ik nog even terug. Dat is een cliffhanger. Onthoud het wel. Dus de tijd minus geluk leidt tot K. En ik heb boven gezet de lange weg naar het wonder. Dit is de eerste fase eigenlijk. Abraham had een belofte van God gekregen. God God tegen me zegt, Abraham, je zal dit land beërven. Dit land zou jouw land worden. Nou, ik zal even meenemen. Abraham had een neef, die had Lot. En ze hadden allemaal een enorme kudde. En de herders van Abraham en Lot, die kregen ruzie met elkaar. Want ze wilden allemaal de groene grazige weiden hebben. En er ontstonden conflicten. En toen zeiden Abraham en Lot, weet je wat, we gaan met elkaar om de tafel zitten. We gaan een vergadering beleggen. En toen had Abraham gezegd, Lot, als jij links gaat, ga ik rechts. En als jij rechts gaat, ga ik links. Dus Lot kijkt om zich heen en hij ziet aan één kant van het land een prachtig groen, vruchtbaar deel van het land. Er staat in de Bijbel, het zag eruit als de Hof van Eden. Zo fenomenaal mooi, zo gezond. Lot dacht, daar kunnen mijn schaapjes wel gelukkig worden en mijn herdertjes ook. Dus Lot koos voor dat deel. De andere kant van het land was dor en droog. En ik heb deze fase heb ik genoemd het eerste haarscheurtje. Weet je, er is nog geen man overboord. God heeft een belofte gedaan. Abraham, je zal dit land krijgen. En op het moment dat er dus een keuzemoment plaatsvindt, grijpt God niet in, maar mag Lot dat mooie land kiezen wat eigenlijk aan Abraham bedoeld was. En als het gaat om gebeden en beloftes die niet verhoord worden, dan kun je wel een keer een tegenvalletje hebben. Daarom zeg ik, het is het eerste haarscheurtje. Er is geen man overboord, het is niet erg, maar hé, wat gek. God geeft een belofte en ik zie het nog niet uitkomen. God kan alles goed maken, dus het komt ook wel goed. Maar er is een beetje een daling ingezet in zijn geluksgraad. Zie je, hij loopt iets naar beneden. De grafiek is echt heel goed gemaakt door iemand. Ja? Dan is de volgende fase, die heb ik genoemd, de twijfel slaat toe. We weten niet exact wanneer God weer bij Abraham komt. Maar God herinnert Abraham aan zijn belofte. En dan kun je iets zien dat er en de reactie van Abraham veranderd is. Hij zegt namelijk het volgende, plaatje 2. Hij zegt, Heer, wat heeft het voor zin? Ik zal kinderloos sterven. Dit is een beetje een soort fatalistische houding. Een houding van, nou, ik weet het allemaal niet meer. Heer, wat heeft het eigenlijk allemaal nog voor zin? Je ziet de lijn van geluk, die daalt steeds verder. En misschien herken je het wel, je hebt een belofte gekregen. De belofte blijft uit en het duurt maar en het duurt maar. En bij jezelf ontstaat op een gegeven moment de houding, ach, wat heeft het voor zin? Als God het wil doen, moet je het vooral niet nalaten. Maar ik heb er niet meer mijn zinnen erop gezet. Ik geloof het allemaal wel. Wat heeft het allemaal voor zin? Het zal mijn tijd wel duren. Ik heb Marije leren kennen op vakantie. En ze was en is heel principieel. Ze wilde nooit een vakantievriendje. Dus ik heb in die vakantie alles uit de kast gehaald. Ik kan je verzekeren, dat is heel wat hoor. Maar steady als ze was, is het pas in Nederland is het wat geworden. Maar ik heb haar wel mee weten te krijgen op een scooterrit. Ze ging met mij mee, ging een dagje een scooter huren. En ja, de wegen zijn soms glad als de zon erop geschenen heeft. Dus we kregen een ongeluk. Nou, denk je natuurlijk, zij reed, hè? Vrouw, man, ongeluk. Ik reed. Inschattingsfoutje van mijn kant. Maar we kregen een ongeluk. Marije had de enkelbanden gescheurd en mijn hele been lag van mijn heup tot aan mijn enkel lag hier open. Dus, alhoewel ze geen vakantievriendje wilde, hadden we wel ontzettend veel tijd met elkaar te besteden. En we raakten aan de praat, we communiceerden met elkaar. Even voor die jongelui, communiceren, dat is een soort Snapchat. Maar dan... een Snapchat, maar dan met woorden. Is superleuk, weet je. Je zegt een paar woorden, je krijgt ze gelijk terug. En je kan ze er weer op reageren. Je zou het moeten proberen als je het leuk vindt. Dus... Ben je er nog, Saar? Dus wij zaten daar gezellig onder de Griekse zon met elkaar. En Marije vertelde haar dromen. Ze zegt, ik wil later een weeshuis openen in Afrika. Ik had het niet te verlangen, kan ik je zeggen. totaal niet zelf. Maar we zaten onze dromen te delen. Weet je, je bent jong en je hebt tijd over. Dus we deelden onze dromen. En op die plek in Griekenland liet Marije al zien dat ze een verlangen heeft om te zorgen voor kinderen. Om liefde te geven, om bescherming te bieden. En ik was even dat verhaal van Afrika vergeten. Een paar jaar later zijn we getrouwd. Hartstikke mooi. En de liefde groeide voort. Het is net een romannetje wordt het nu. Maar de liefde ging verder. En we waren op een gegeven moment in Roemenië. Waren we een inloophuis voor straatkinderen aan het openen. En beetje bij beetje ontstond het verlangen om een gezin te stichten. Dus wij hebben daar de stoute schoenen aangetrokken. En we hebben besloten, als het ons geluk gegeven is, laten we een gezin stichten. We hebben nog de foto waarin de laatste anticonceptiepil genomen wordt. En daarna, we dachten, dat wordt een herinnering voor het leven. Dat is het ook zeker geworden. Maar dat was voor ons een moment waarop we zeiden, laat het maar gebeuren. We zijn klaar om een gezin te stichten. En gek genoeg, zwangerschap bleef uit. Beetje net als Abraham, weet je, het eerste jaar denk je, nou, gek. Nou, en na een paar jaar wordt het vreemd. Dan zijn we naar de huisarts gegaan, ga je de hele medische malle molen in. En dan krijg je een heel dubbel antwoord. Zeg, nou, meneer en mevrouw Klein, u mankeert allebei niks. Oefen maar lekker verder. Ja, dat is raar, want er is dus schijnbaar niks aan de hand. Maar het duurde maar en het duurde maar. Ik dacht op een gegeven moment, in mijn omgeving zie ik alleen maar vrienden, familie, kennissen. Zie ik zwanger worden, zie ik kinderen krijgen. Ik denk dat ik voor een kleine, ik overdrijf een beetje hoor, 10.000 euro aan rompertjes gekocht heb. Ik ging naar de HEMA en weer een rompertje en weer een paar sokjes. Maar het gekke is, iedere keer als ik dat rompertje gekocht had, verliet het mijn eigen huis weer. En dat ging steeds meer pijn doen. En ik heb de hele Bijbel doorspit. En ik geloof echt dat vruchtbaarheid de zegen van God op je leven is. Dat er een belofte op rust dat je kinderen zal krijgen. Dus ik ben ontzettend veel aan het bidden en aan het zoeken geweest. En eigenlijk met ieder rompertje dat mijn huis verliet, daalde mijn gelukslijn. Ik had aan de ene kant een belofte, aan de andere kant zag ik het niet gebeuren. En beetje bij beetje daalde die gelukslijn. En de dalende lijn was een beetje ingezet. En ik geef dan het voorbeeld van een kinderwens. Maar ik weet dat er heel veel mensen hier zijn die een belofte hebben en nog niet hebben zien uitkomen. Misschien wacht je al heel lang op een partner. Hoe lang moet ik wachten voordat die Prince Charming voorbij komt? Of hoe lang duurt het voordat ik uit de schulden ben? Hoe lang duurt het voordat ik genezen ben? Hoe lang duurt het nog voordat ik uit mijn depressie ben? Hoe lang duurt het voordat de kerk explosief groeit? Hoe lang duurt het nog voordat mijn kinderen tot geloof komen? En dan soms bekruipt je de gedachte, net als bij Abraham. Wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Ik doe mijn best, ik werk keihard. Maar waarschijnlijk is de belofte voor een ander en geldt die niet voor mij. En vanuit deze situatie spreekt Abraham verder met God. En Abraham zegt, ik zal kinderloos sterven en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven, daarom zal een van mijn dienaren erfgenaam worden. En Abraham, de vader van alle gelovigen, die spreekt eigenlijk uit wat er diep in zijn hart leeft. Hij zegt, ik zal kinderloos sterven, noem het plaatje 3. Hij zegt, ik zal kinderloos sterven en alles wat ik heb gaat naar mijn knecht. En ik heb de volgende fase van het proces, de volgende fase van de lange weg naar het wonder genoemd. Die heet, ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Abraham die hield al die tijd vast aan de belofte die God hem gegeven had. En hij komt op een gegeven moment tot het inzicht, oh maar wacht even Heer, u bedoelde wat anders. U bedoelde niet dat ik een eigen zoon zou krijgen, maar u bedoelde waarschijnlijk Eliezer, mijn knecht. Nee, sorry, ik dacht dat u mij een zoon beloofd had, maar ik heb u verkeerd begrepen. Sorry, God, excuses voor de verwarring. En hoe vaak denken wij mensen, als de belofte uitblijft, misschien heb ik God verkeerd begrepen. Misschien heb ik hem verkeerd verstaan. Misschien is de belofte niet voor mij. Of misschien zat ik ernaast omdat ik het zo ontzettend graag wilde. En waarom stellen we onszelf de vraag waarom we het misschien verkeerd begrepen zouden hebben? Goeie vraag, dankjewel dat je hem stelt. Maar wij stellen onszelf die vraag omdat we met ons verstand willen begrijpen wat er in de geestelijke wereld gebeurt. We willen rationeel verklaren waarom wonderen uitblijven, waarom doorbraken op zich laten wachten. Ons verstand begrijpt het niet. Dus zoeken we een verklaring. Maar weet je, in geloof onderwerp je je ook aan God. Ook je verstand onderwerp je in geloof aan God. En soms gaat de omgeving daar ook nog een duit in het zakje doen. Ik heb woorden gehoord van Klaas, maar niet al Gods beloften komen uit hoor. Of Klaas, God is geen fruitautomaat dat je er een muntje in gooit en dat je gelijk de jackpot wint. En nog erger, dat is misschien als je veel mensen in je omgeving hebt, zul je het vast een keer meegemaakt hebben. Maar mensen gaan je soms tips geven. Je zit in een proces en mensen zien je onmacht en mensen zien je strijden. En dan gaan ze je tips geven. Meestal doen ze dat omdat ze zelf ook niet weten. Omdat ze zelf ook dezelfde vragen hebben, maar ze willen wat tegen je zeggen. Maar lieve mensen, wees genadig voor mensen in je omgeving die tips geven. Ze weten ook niet beter. Maar er is tegen ons de gekste dingen gezegd. Tegen ons gezegd, je moet het loslaten. Dan komt alles goed. Oké, denk niet aan een roze olifant. Ja, want als je zegt, je moet het loslaten, dan moet ik dus eigenlijk, ik heb een belofte van God en ik moet hem loslaten. Nee, dat bedoel ik niet. Je moet het loslaten, je moet er niet meer aan denken. Oh, dus dat is de oplossing. En andere mensen zeiden, je moet er echt eenparig voor bidden. Hebben jullie wel er gezamenlijk voor gebeden? Joh, je moet je mijn knieën zien, die zijn blauw als de... En niet eenparig bidden, je moet eenparig bidden en vasten. Niet eenparig bidden en vasten, daarbij moet je ook nog proclameren. Dankjewel voor je tips. En één jongen op voetbal, die maakte het helemaal erg. Eigenlijk een heel triest verhaal. Daniel was erbij, ik weet niet of jullie erbij waren, Robert Rian. De jongen op voetbal zegt, hey Klaas, jullie hebben geen kinderen, hè? Nee. Hey, zal ik het even voordoen bij het blonde vrouwtje van je? Weet je, dat is een verbale verkrachting. En op dat moment daalt je geluksgraad in één rechte lijn naar beneden. En het moeilijke is, je wordt een lachertje voor de wereld, maar dan gaat een ander proces gaat ook nog beginnen. God is degene die het wonder tot stand kan brengen. En hij doet het niet. En dat is, dan zweef je tussen de wereld, want die snapt je niet. Maar ook je relatie met God komt onder druk te staan. Want Heer, het is nog maar één vingerknip. Eén vingerknip voor u. En u kan toch realiseren wat we allemaal willen. Het is intense tijd. En ook voor Abraham duurde het maar en het duurde maar. We zitten inmiddels op 12 jaar tussen de belofte en dit moment. En de teleurstelling op teleurstelling volgt bij hem. Maand na maand blijft het wonder uit. Doe het sheet 4 maar. Dan is de hoop vervlogen. En het nulpunt is bereikt. Dieper kun je niet zakken. En dan is het dus tijd voor de volgende fase. Misschien herken je hem wel. Abraham zeker. Op het moment dat het nulpunt bereikt is, dat je dus eigenlijk geen vertrouwen meer hebt dat er een doorbraak gaat komen, dan gaat de volgende fase in. En dat is de fase, ik zal God wel even een handje helpen. Als God het niet doet, dan doe ik het zelf wel. En Sarai, de vrouw van Abraham, die komt met een creatief idee. Ik zal het even voorlezen. Ze zegt in Genesis, luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar eens met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin. Hagar tot vrouw. Moet eerlijk zijn, heel creatief bedacht. In die tijd was het gebruikelijk dat je beviel op de schoot van je eigenaresse. En dan was het kind rechtmatig toebehorend aan de eigenaresse. Technisch verhaal, moet je maar een praatje in je hoofd van maken hoe dat zit. Maar het is heel creatief bedacht. Maar God heeft geen hulp nodig om zijn plannen te volvoeren. God is niet hulpbehoevend om de belofte die hij gegeven heeft, om die uit te laten komen. En uiteindelijk uit het idee van Sarai is Ismaël geboren. En Ismaël was een volwaardige zoon van Abraham. Maar Ismaël was niet de beloofde zoon. En God zegt, als jij keuzes gaat maken in je leven, dan hou ik je er wel verantwoordelijk voor. Want je bent een volwassen mens. En als volwassen mens heb je keuzevrijheid. Je mag keuzes maken, maar dan moet je ook de consequenties daarvan dragen. En Abraham verwekte Ismaël. Dat was niet de belofte, maar de consequenties waren ontzettend groot. En ik vroeg mezelf af, hoe vaak verwekken wij een Ismaël in ons leven als Gods ingrijpen uitblijft? Hoe vaak helpen wij God een handje als het wonder op zich laat wachten? Hoe vaak helpen wij God als ons geduld op begint te raken? Ik zie het zo vaak gebeuren. Mensen die maken soms op verkeerde momenten carrière stappen. Als ze denken, het wordt nu toch wel eens een keer tijd dat ik een stap hoger op ga. Het wordt nu toch eens tijd dat ik die carrière stap ga maken. Je verwekt een Ismaël als het niet Gods tijd is. Of mensen willen een bediening in de kerk. De mensen hebben soms zo het verlangen om gezien te worden. En als God zegt, joh, het is nog niet jouw tijd, luister daar dan naar. Maar ik heb ook mensen hele ongezonde relaties aan zien gaan. Ik heb mensen zien trouwen met partners die niet bij hun pasten, omdat ze niet langer konden wachten tot de juiste partner voorbij kwam. Ik heb mensen financiële beslissingen zien nemen om uit de schulden te komen. Ik heb mensen leningen zien afsluiten om leningen af te lossen. Omdat ze alleen maar meer te besteden wilden hebben. En als je op die manier met het leven omgaat, kun je Ismaëls verwekken. Ik heb voor jullie 5 vragen. Je hoeft ze niet te beantwoorden in mijn bijzijn. Maar ik zou zeggen, schrijf ze op. Ik heb 5 vragen waardoor je in je eigen leven kan ontdekken of je een Ismaël aan het verwekken bent. Ik zei aan het begin, we hebben allemaal verlangens. We hebben allemaal dromen. En soms als het heel lang duurt, willen we die dromen forceren. En dan ga je aan de hand van deze 5 vragen ga je kijken of het een Ismaël is of dat het de belofte van God zelf is. De eerste reflectievraag die ik je stel is, komt de keuze die ik maak voort uit angst om iets te missen of uit vertrouwen? Ja, komt de keuze die ik maak voort uit angst om iets te missen of uit vertrouwen? Als je een carrière stap wil maken, ben je dan bang dat je het hoger management misloopt? Of maak je de keuze omdat je God vertrouwt? Tweede reflectievraag. Ben ik iets aan het forceren dat eigenlijk zou moeten groeien? Denk hierbij aan financiële consequenties, financiële situatie. Een financieel gezonde huishouding, zeg maar, vanuit schulden naar een financieel gezonde situatie, vraagt tijd. En daarom ben je iets aan het forceren dat eigenlijk zou moeten groeien. En derde vind ik ook heel mooi. Ervaar ik vrede over mijn besluit of duw ik onrust weg? Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Dat je soms keuzes maakt. En diep in je hart, in je buik, voor mensen met gevoel, denken dit is niet de goede keuze. Ik moet een andere keuze maken. Maar je duwt die onrust weg. De vierde is, ben ik bereid iets los te laten, te stoppen, als het niet van God blijkt te zijn? De vijfde is, komt mijn keuze voort uit pijn, leegte, onzekerheid of eenzaamheid? Als je deze 5 vragen naast je situatie legt en je durft eerlijk op te reflecteren, garandeer ik je dat je geen Ismaël zult verwekken. Nummer 5 nog een keer. Ja, dat zit niet bij het tarief in, jongens. Jij krijgt hem thuis van me, Marije. Nee, de 5e is dus, komt mijn keuze voort uit pijn? P-I-J-N. Leegte. Onzekerheid. Of eenzaamheid. En als deze vragen schuren bij jezelf, onderzoek jezelf. Het is geen oordeel, maar het is bedoeld om je te helpen om gezonde keuzes te maken. Want onthoud dit, God geeft je volledige keuzevrijheid. Absoluut. Maar hij heeft ook een dusdanig volwassen relatie met je, dat hij je verantwoordelijk houdt voor de keuzes die je maakt. Oké, we gaan door. Plaatje 5. Nog een moment in het leven van Abraham. We zitten nog steeds op het nulpunt. God spreekt tot Abraham. Abraham, Abraham, niet Ismaël zal het zijn, maar je eigen zoon. En er ontstaat weer een beetje hoop. Het is niet veel, maar het gebeurt wat. En als Abraham dan kijkt naar zijn lichaam, en hij kijkt naar het lichaam van Sarai, dan weet hij, dit gaat niet lukken. Dit is het nulpunt is bereikt. En we gaan er iets sneller doorheen, plaatje 6. Dit is eigenlijk mijn favoriete fase in het proces. Ik kon er geen andere titel voor bedenken dan de volgende. Het is in ieder geval een heel herkenbare fase voor mensen die op het nulpunt zitten. Dat is de laat het alstublieft voorbij zijn, ik kan niet meer fase. Abraham vraagt nog aan God, ik heb Ismaël gekregen van u. Mag die belofte niet gewoon Ismaël zijn? En als je er iets langer over nadenkt, dan stelt hij die vraag omdat hij maand in, maand uit met teleurstelling te kampen had. Hij was moe van het wachten. Eigenlijk zegt Abraham, Heer, ik kan niet meer tegen die teleurstelling. Het verdriet maakt me kapot. Ik kan niet meer. Laat alstublieft Ismaël de belofte zijn. Dan hoef ik geen verdriet meer te hebben en er maandelijks onder te lijden. En eigenlijk zegt hij, ik heb liever de totstandkoming van plan B dan de continue teleurstelling van plan A. En dat zie ik vaak gebeuren bij mensen in hun leven. Als je zo vaak met teleurstelling te kampen hebt, dat die doorbraak uitblijft, omdat je misschien nog steeds ziek bent. Heer, ik heb liever plan B dan de continue teleurstelling van plan A. Eigenlijk zegt hij, als Ismaël de oplossing van het probleem is, dan kan ik stoppen met hopen. En als ik kan stoppen met hopen, word ik ook niet langer teleurgesteld. En weer zegt God tegen hem, nee Abraham, niet Ismaël, je eigen zoon. En als dan Abraham 99 is, komt God nog een keer langs. God is heel genadig voor Abraham. Hij komt vaak bij hem langs, bevestigt hem de belofte. En dan zegt God tegen Abraham, wat je vrouw Sarai betreft, ik zal haar zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en koningen van haar zullen afstammen. Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht, hoe zou iemand van 100 nog een kind kunnen krijgen? En Sarah dan, zou zij op haar 90ste nog een kind ter wereld kunnen brengen? Dan staat er, Abraham boog zich neer en lachte. Het wordt bijna lachwekkend om op plaatje 9. Het wordt bijna lachwekkend. Hij denkt, hoe kan iemand van 100 nog een kind verwekken? En Abraham zat al jaren op het nulpunt. Technisch gezien kon het niet meer. Fysiek was hij er niet meer toe in staat. Maar de enige voorwaarde voor een wonder, de enige voorwaarde voor een wonder, is dat het onmogelijk is. Het is de enige voorwaarde. En op een gegeven moment zie ik een verandering bij Abraham ontstaan. En dat staat niet in het Oude Testament, maar dat staat in het Nieuwe Testament. Dat lezen we ook even. Want ik geloof dat er op dat moment, toen het fysiek niet meer kon, dat Abraham niks meer in te brengen had, dat hij al jaren op het nulpunt zat, toen gebeurde er iets in zijn denken. Dat staat in het Nieuwe Testament. En dat staat zelfs. Ik lees hem maar voor. Zelfs toen alle hoop vervlogen was, toen hij eigenlijk op het nulpunt stond, bleef Abraham hopen en geloven. Hij bleef hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. Hij was al ongeveer 100 jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sarah's dode schoot. Hij twijfelde niet aan Gods belofte, onthoud deze zin. Hij twijfelde niet aan Gods belofte. Zijn geloof verloor hij niet, integendeel. Hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Daarom is Abraham de vader van alle gelovigen. Hij twijfelde niet aan God, maar hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Dus eigenlijk zegt hij, hoe langer het duurde, des te sterker zijn geloof werd. Hoe langer het duurde, des te sterker zijn geloof werd. En op die manier bewees hij eer aan God. Heb jij wel eens op het nulpunt gezeten in je leven? En kon je dan toch nog vasthouden aan de belofte van God? Dat is een unieke manier om God te eren in het diepste pijn van je leven. Een prachtige manier om te aanbidden. En dan na 25 jaar, plaatje 8, geef hem maar. Eigenlijk, we hebben hier gezien, een startpunt op 75-jarige leeftijd. En uiteindelijk is hij 100 en dan vindt het wonder plaats. En ik vind het echt heel mooi gemaakt. Hè. Je ziet dat zijn geluk na afloop nog hoger is dan de startfase van zijn geluk. Amen. Dat is echt heel mooi. Maar we zijn nog niet klaar. Want als we kijken naar een tijdsbestek van 25 jaar. Met een dalende lijn van geluk. Heel wat jaren op het nulpunt. En dan in één keer het wonder. Wat is het nou voor nodig geweest? Wat was nou het idee erachter? Moest het nou? Was het nou echt nodig? Ik heb al gezegd, links staat de geluksfactor. En horizontaal is de tijdsfactor. T min G is gelijkwaardig aan K. We weten immers waar de G voor staat. Staat voor geluk. En de T staat voor tijd. Maar welke variabele van T en G is gelijk aan K? Het wordt een beetje een economieles, maar je gaat hem zo snappen. Hoe langer het duurt, des te minder geluk. Mag je het volgende plaatje zien? Des te groter wordt je karakter. Op de achtergrond, de K staat voor karakter. Op het moment dat jij een belofte krijgt van God en je ziet hem niet zichtbaar worden, gaat op de achtergrond gaat een proces beginnen in je leven waar je helemaal geen weet van hebt. God gaat op de achtergrond aan jouw karakter werken. Want als wij tot geloof komen, dan denken we vaak, als ik tot geloof kom, dan gaat God aan mijn geluk werken. Want ik moet gelukkig worden. Maar God gaat niet aan je geluk werken. Hij gaat aan je karakter werken. Want hij zegt, ik wil dat je gelijkvormig wordt aan mijn zoon. Ik wil niet dat je per definitie gelukkig wordt. Dat is bijvangst, dat is een bijeffect. Maar ik wil dat je karakter groeit. En in één rechte lijn groeit je karakter op het moment dat de belofte uitblijft. En daarom is het soms een hele gezonde periode. Als de belofte uitblijft en je karakter door God gevormd wordt. We denken vaak dat God ons geluk voor ogen heeft. Maar hij wil dat we gaan lijken op zijn zoon. Het mooie is, karakter ontstaat niet. Je hebt niet van de een op de andere dag heb je karakter ontwikkeld. Karakter groeit. Karakter doorleef je. Karakter krijg je als je op de juiste momenten de juiste keuzes maakt. Als je ervoor kiest om geen Ismaëls te verwekken, maar vast te blijven houden aan de belofte. Op dat moment groeit je karakter in één rechte lijn omhoog. Ik zal je het volgende plaatje laten zien. We halen even het karakter weer weg. Als je die lijn zo ziet, dan kun je misschien wel voorstellen dat het een hele eenzame periode kan zijn. En die heb ik herkend. Het was voor ons een loodzware tijd. Wij zijn letterlijk uitgelachen door mensen dat we geen kinderen hadden. Wij hebben e-mails gehad waarin mensen ons verweten. Ze attendeerden ons niet door, maar ze verweten ons dat we onder de vloek leefden. En dat was voor mij een tijd waarin ik me ontzettend verloren voelde. Ik gaf net al aan de ene kant verwacht je van God, Heer, u kan het in één keer oplossen. En aan de andere kant word je een lachertje voor de wereld. Denk ik mensen, weet je wat, ik ga lekker een mail sturen. Daar zullen ze wel van opknappen. Het is een proces van mega, mega diepe eenzaamheid. Het was een zware tijd. En ik heb er veel met God over gesproken. Lees geworsteld. En ik zei, God, dit is zo'n eenzaam proces geweest. Het is zo'n eenzame tijd geweest. En toen zei God, herken je de lijn? Welke lijn? die lijn waar je mee bezig bent. Leg het dus uit weer. En ik heb die idee dat God tegen me zei. Toen ik de aarde schiep, was alles goed. Sterker nog, ik schiep de mens en het was zeer goed. Maar de mens koos ervoor om tegen mij te kiezen. En toen ik ze bij hun naam riep, wilden ze niet luisteren. En ik stuurde hun de wet en ze wilden me niet gehoorzamen. Ik stuurde profeten om mijn hart te delen, maar ze luisterden niet. En weet je wat, aan het einde zond ik mijn eigen zoon. Misschien zouden ze die ontzien. Maar in plaats van mijn zoon te ontzien, sloegen ze hem aan een kruis. En voor 3 dagen lang was het nulpunt bereikt. Voor 3 dagen lang leek alles verloren. Maar op die laatste dag, die paasdag, stond Jezus op uit de dood. Halleluja, halleluja. Geef maar applaus inderdaad. De Bijbel zegt namelijk, we hebben geen hoge priester die niet met ons mee kan voelen. Maar we hebben een hoge priester die in alles op dezelfde manier als wij verzocht is geweest. Dus waar je ook doorheen gaat, al heb je hier de belofte gekregen en hier zie je niks gebeuren. In de meantime, in de tussenliggende periode, is Jezus er volledig bij. Jezus' liefde overwint elke situatie. En nog 1 ding en dan ga ik afronden. Want wat als het wonder nou nooit zichtbaar wordt? Wat als de lijn hier ophoudt bij 99 jaar? Wat als je het wonder van God nooit zichtbaar ziet worden? Is God dan nog steeds dezelfde voor je? Of heeft hij afgedaan? Heeft God dan... Is hij niet eerlijk geweest? Is hij niet betrouwbaar geweest? Ieder wonder op aarde is een stukje hemel op aarde. We hebben het net ook gezongen. Laat uw wil geschieden in de hemel, zo ook op aarde. Weet je, in de hemel is genezing. In de hemel is vruchtbaarheid. In de hemel is vrijheid. In de hemel is geen depressie. En elke keer als we dat zien gebeuren, gaat er een klein tipje van de hemel gaat open. En Paulus, nee, het is niet Paulus, maar in de Hebreeënbrief staat dat zijn de krachten van de toekomende eeuw. Het zijn de krachten die ooit ten volle zichtbaar gaan worden. Maar nu zien we alleen nog maar kleine lichtstraaltjes die doorbreken. Maar wat als het in je leven nou niet gebeurt? Als het wonder uitblijft? Mag God dan werken op een manier die je niet verwacht had? Mag God zijn plan verwezenlijken op een manier die je zelf niet zo zou willen zien? Mag God tot zijn doel komen op een andere manier dan jij denkt? Met betrekking tot onze kinderwens heb ik dat ook wel aan God neergelegd. Ik zei, Heer, hoe kan dat dan? U geeft beloftes en ik heb ze niet waar zien worden. Ik heb het idee dat God tegen me zei, Klaas, niet iedere verwekker is een vader. En niet iedere vader is een verwekker. Met andere woorden, niet iedereen die in staat is om een kind te verwekken, heeft het vermogen om een vader te zijn. Maar hij zei, wil jij een vader zijn voor kinderen die geen vader hebben? Wil je een thuis bieden voor kinderen die geen vader en moeder hebben? Wil je kinderen opvoeden met de liefde van Jezus? Wil je ze opnemen in je huis waar liefde is, waar gezondheid is, waar goede communicatie is, waar mensen over Jezus leren kennen? Wil jij een vader zijn? Eigenlijk zegt God, verwekkers heb ik genoeg, maar ik zoek vaders. Mag God dingen op een andere manier doen in je leven? En inmiddels hebben in ons leven 6 kinderen voor langere of korte tijd mee mogen liften op ons gezinsleven. En ze hebben alles gekregen wat we hadden. Liefde, respect, communicatie, genade. En ergens geloof ik dat de impact door die 6 kinderen groter zal zijn dan als het alleen in mijn eigen gezin zal plaatsvinden. Want sommige kinderen zijn weer doorgegaan naar huis, waar ze horen. Bij hun ouders, bij hun moeder. En daar spreken ze over Jezus. Ze zingen liedjes over Jezus. Mag God dingen anders doen als je de belofte niet werkelijkheid ziet worden? Mag God het anders doen Als hij andere plannen had met Leef? Als hij de voorganger weghaalt, mag hij dan een nieuw plan ontvouwen? Dat is God in the meantime. Hij gaat gewoon door. Want hij weet de weg. Sterker nog, hij is de weg naar het wonder. Hij is de weg naar het wonder, maar hij is ook de weg naar troost. Als je het niet snapt. Hij is de weg naar vrede in je hart. Als de hele wereld je uitlacht. Hij is de weg naar blijdschap. Als de hele wereld in te storten dreigt. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik zei al, wordt een pastorale preek. Best dichtbij gekomen. Voor mezelf. Misschien voor jullie ook. Ik weet dat er meer mensen zijn die op wonderen hopen. Genezingen willen ze zien. Doorbraken willen zien. Hou vast. Want het wonder komt eraan. Ja? We gaan eindigen. De band pakt hem zo op. En als je behoefte hebt aan gebed, ik denk als Robert het straks afsluit, dan gaat hij daar nog een paar mooie woorden aan geven. En dan mag je naar voren komen voor het laten bidden. God is goed.